naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 89 vers 9. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. 89, het negende vers. Deze gemeente is vanavond uit het Oude Testament, het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 16, de versen 1 tot 12. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we uit de lofzang van Zacharias, het eerste vers, lofzij de God van Israël. We lezen dus 1 Samuel 16, vers 1 tot 12. We belijden ons geloof en we zingen uit de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Het lezen schriftgedeelte, het begin van de geschiedenis van David, is tegelijkertijd ook de tekst voor de prediking van vanavond. Toen zeide de Heere tot Samuel, hoe lang draagt gij leed over Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw hoorn met olie en ga heen, ik zal u zenden tot Isaï de Bethlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Maar Samuel zeide, hoe zou ik heen gaan? Saul zal het toch horen en mij doden? Toen zeide de Heere, neem een kalf van de runderen met u en zeg, ik ben gekomen om de Heere offerande te doen. En gij zult Isaï ten offer nodigen en ik zal u te kennen geven wat gij doen zult. En gij zult mij zalven dien ik u zeggen zal. Samuel nu deed hetgeen de Heere gesproken had en hij kwam te Bethlehem. Toen kwamen de oudsten der stad bevende hem tegemoet en zeiden, is uw komst met vrede? Hij dan zeide, met vrede, ik ben gekomen om de Heere offerande te doen heiligt u en komt met mij ten offer. En hij heiligde Izaï en zijn zonen en hij nodigde hen ten offer. En het geschiedde toen ze inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht, zeker is deze voor de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zeide tot Samuel, zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want ik heb hem verworpen. Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Izaï Abinadab en hij deed hem voor wij het aangezicht van Samuel gaan. Doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Daarna liet Izaï Samma voorbij gaan, doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Alzo liet Izaï zijn zeven zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan, doch Samuel zeide tot Izaï, de Heere heeft deze niet verkoren. Voort zeide Samuel tot Izaï, zijn dit al de jongelingen? En hij zeide, de kleinste is nog overig en zie, hij weidt de schapen. Samuel nu zeide tot Izaï, zend heen en laat hem halen, want wij zullen niet rondom aanzitten totdat hij hier zal gekomen zijn. Toen zond hij heen en bracht hem in. Hij nu was roodachtig, mitsgaders schoon van ogen en schoon van aanzien. En de Heere zeide, sta op, zalf hem, want deze is het. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanavond. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gebed denken van de zieken, naast de zieken in de verpleeghuizen en in de inrichtingen ligt momenteel alleen in Elisabeth, het oudste dochtertje van de familie Gerritsen van het Enkhuizersambt 8. Uit het ziekenhuis kwamen thuisbroeder van de geest van de Burgwal 19, die heel dankbaar is voor, het voorspoedige verloop van de dotterbehandeling. Zuster Koelewijn van de Willigenstraat 24 mocht ook alweer naar huis, evenals broeder Koelewijn van de Prins Mauritsstraat 8. We zijn er ook dankbaar voor dat Nicoline Bos van de Dopperstraat 90, die zo lange tijd onder behandeling is geweest, nu weer thuis mag zijn, al moet de behandeling nog wel worden voortgezet, maar ze mag toch weer bij haar moeder wezen. En daar danken we voor en we bidden voor haar en voor haar moeder. We mogen samen danken voor de geboorte van een gezonde dochter bij Klaas en Gerina Poort Malenstein van de Middelzaten 9. En we willen in ons gebed ook denken aan onze Gert Hooyer, die morgen weer jarig hoopt te zijn. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Heer, op deze warme zomerzondagavond komen we samen voor uw aangezicht. Wat een voorrecht dat we naar de kerk mogen gaan. En wat een voorrecht dat het zomer mag wezen, al bidden we u voor diegenen voor wie het met de warmte moeilijk is, omdat ze ademhalingsproblemen hebben en problemen met het hart, of omdat ze aan huis en aan bed gebonden zijn. Maar geef ons maar, Heere, dat we in alle jaargetijden elke keer maar weer mogen zien uw goede hand die ons verzorgt. En laat vanavond de warmte geen verhindering zijn om te preken en om te luisteren. Integendeel, Heere, geef dat het vanavond nog warmer mag worden. Dat uw warmte, die de gloed van de Heilige Geest is, in dit kerkgebouw ervaren mag worden. Dat die warmte ons hart mag verwarmen. En dat we ons mogen verwonderen over u en over uw trouw aan uw woord en aan uw werk. Geef uw dienstknecht daartoe wat nodig is. U kent hem, u kent ook zijn zwakheid, u weet ook hoezeer hij afhankelijk is van u in het bijzonder vandaag. Geef hem de kracht om te spreken, geef hem een stem om te spreken en geef hem de leiding van de Heilige Geest. En laat wat hinderlijk is geen verhindering mogen zijn om te verkondigen dat u goed bent voor slechte mensen. Laat er mogen geluisterd worden, Heere, door jongeren en ouderen. Wilt u daartoe ook alles uit de weg ruimen wat in de weg kan staan? Er is zoveel, Heere, er is van onze kant staat alles van nature in de weg. Onze zonde, maar ook onze afdwalende gedachten. Och Heere, wilt u het allemaal maar gevangen nemen, zodat onze gedachten gericht worden op uw woord en we mogen horen wat tot onze vrede dient. Opdat het gezicht dat zoveel troost bevat, vanavond in ons midden open mag gaan. En opdat we er moed uit mogen putten om weer verder te gaan. Persoonlijk en als gezinnen en als gemeente en als kerk in dit land en in deze wereld. Doordat u ons doet zien op u, de overste leidsman en het voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus. Heere, wil ons daartoe niet aanzien in onszelf, want dan kunt u het niet doen. Maar wilt u ons aanzien in het bloed van de Heere Jezus, dat tot een volkomen verzoening en tot volkomen reiniging van alle zonde is. En wil vanwege dat bloed van de Heere Jezus ons bedienen uit de volheid van uw geest. Geef uw zegen aan ons, aan heel de gemeente. Geef uw zegen aan hen die in verpleeghuizen en inrichtingen zijn. U weet hoe moeilijk dat juist ook in deze tijd van het jaar kan zijn. Enerzijds vanwege de warmte, anderzijds omdat anderen uitgaan en met vakantie gaan. Heere, wilt u ze opzoeken en wilt u ze vertroosten met uw genadige tegenwoordigheid. Wilt u voor het kleine meisje van broeder en zuster Gerritsen zorgen, naar de trouw van uw verbond, het kind genezen, opdat het aan de ouders teruggegeven mag worden en ze daarin uw almacht en uw barmhartigheid mogen opmerken, waarvan ze vanmorgen getuigen mochten zijn bij de doop van hun andere kind. We bidden u, Heere, neem onze dank aan voor zoveel die thuis mochten komen. Wat hebt u het met broeder van de geest wonderlijk welgemaakt en daarin getoond dat u een gebedsverhorend God bent, van wie ook voor de toekomst veel, ja, alles verwacht mag worden door deze nog zo jonge broeder en zijn gezin. En geef ze daarin, Heere, niet beschaamd te worden. We danken er u voor dat zuster Koelewijn weer thuis mocht komen naar de hoornvliestransplantatie. En dat u het ook met haar zo voorspoedig wel maakt en dat u uw gunst dit ondervinden. En dat u opnieuw leerde de verwondering over het feit dat u haar bidden hebt geleerd, terwijl we in het ziekenhuis zoveel mensen ontmoeten die daar niet van weten. We danken u voor broeder Koelewijn die na de operatie weer voorspoedig naar huis mocht. We danken in het bijzonder ook voor Nicoline Bos die ontslagen mocht worden en die nu weer bij haar moeder thuis mag zijn. Heere, wat heeft het lang geduurd. En er zijn tijden geweest dat we dachten, zou het ooit weer zo ver komen. En u weet het wel, dat ze uw bijzondere zorg nodig heeft en dat haar moeder ook bijzondere ondersteuning nodig heeft. Maar dan mogen we toch ook om vragen, Heere, ziende op u en op de grote Heere Jezus Christus, die de macht van de duisternis heeft overwonnen en die alle dingen nieuw wil maken. Heere, we vragen van u, gedenkt u ze samen in uw goddelijke gunst. We bidden u voor Gert Hooyer, die morgen weer een verjaardag hoopt te vieren. Heere, wat is het al lang dat hij helemaal niks kan en dat hij helemaal afhankelijk is. En toch, u geeft hem dat hij dankbaar is voor zijn leven. En u spaart zijn leven, elke keer nog weer. Ondanks zorgen die er ook telkens zijn. Laat uw aangezicht aan hem mogen lichten, Heere. En laat hij zich mogen weten in de hoede van de grote herder der schapen. En laat hij zichzelf als een schaap van die kudde mogen kennen. Dat gedragen wordt in de armen van de herder die draagt. Wie geen benen heeft om te lopen en die vasthoudt, wie zelf geen armen heeft om te omhelzen. Heere, gedenk hem ook met de zijnen. Laat uw oog mogen gaan over ieder in de gemeente die zorg kent en die te midden van die zorgen vanavond ook in de kerk zit. Laat uw oog mogen gaan over wie vreugde heeft en wil in het bijzonder onze dank aannemen voor Klaas en Gerina die opnieuw een gezond meisje uit uw handen mochten ontvangen. Heere, wat is dat een kostbaar geschenk. En wat ontdekken we elke keer weer dat het niet vanzelfsprekend is. Dat we in verwachting raken en dat het ook allemaal goed verloopt. Het kan allemaal zo anders gaan. Maar u hebt hen beweldadigd. We danken u daarvoor en we bidden u voor al diegenen die in deze warme tijd in verwachting zijn. En we vragen van u, wilt u het alles goed maken? In het bijzonder ook waar er zorgen zijn. Wilt u zo uw oog doen gaan over uw kerk, Heere, en over uw volk, en over alle arbeid in uw koninkrijk, over hen die op eenzame posten staan, en uw gunst gebieden in deze wereld. Wilt u in het bijzonder ook u ontfermen over hen die in Bosnië dienst doen, te midden van zoveel spanningen en gevaren. En als we daar weer opnieuw bij bepaald worden, Heere, dat een levens kan kosten, dan vragen we u om vertroosting voor de bedroefden. En dan vragen we u om de komst van uw eeuwig vrederijk, waarin ze de oorlog niet meer zullen leren, maar waarin de eeuwige vrede op aarde zal neerdalen. Heere, hoor ons en wees ons genadig en geef dat er vanavond nog mogen zijn die oog krijgen voor de held bij wie u voor Israël hulp hebt besteld, de grote Heere Jezus Christus, die een eeuwige verlossing heeft aangebracht en in wie alles te vinden is voor een mens die niets meer over heeft bij zichzelf. Hoor ons in zijn naam. Amen. De dienst Offerande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 99, de versen 2, 5 en 7. 99, 2, 5 en 7. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 72, het 10e vers. Dan zal naar zoveel gunst bewijzen. En wat er verder volgt, 72 vers 10, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wanneer we vanavond een begin willen maken met het luisteren naar de Godsopenbaring in het leven van David, dan gaan we nadenken, niet over een onbekende uit de schrift, zoals dat in de laatste jaren nog wel eens het geval was, onbekende uit het Oude, uit het Nieuwe Testament, maar over een van de meest bekende figuren uit de Heilige Schrift, een van wie de naam wel het meeste genoemd wordt misschien, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, David. De meeste van ons hier in de kerk zullen ongetwijfeld zo een aantal verhalen kunnen vertellen over David en Goliath, dat spannende verhaal, David en Abigail, dat tere verhaal, verdrietige verhalen zoals van David en Bathsheba en David en Absalom, zijn zoon. Maar als we in de prediking gaan luisteren, gemeente, naar het woord van de Heer, dan gaat het niet om spannende verhalen, ook al is er vandaag een theologische school, de zogenaamde Amsterdamse school, die zegt dat de Bijbel alleen maar verhalen bevat en zo moet je er ook naar luisteren. En dan vinden we hier ook niet de vaderlandse geschiedenis van Israël, die ons hier heel bijzonder tekent, de Israëlitische vader des vaderlands. Maar wanneer we in de prediking gaan luisteren naar het woord van de Heer, dan gaat het om heilsopenbaring. En dat betekent dat we moeten vragen, wat is de boodschap die de Heer in deze geschiedenis aan ons wil geven? En dan zijn er in het algemeen twee lijnen te trekken en die moet u dan maar proberen te onthouden, ook voor de komende tijd. Als het gaat om de vraag, welke boodschap vinden we in de geschiedenis van David? Dan is er allereerst de lijn die van David loopt naar de Heere Jezus. Niet voor niets wordt de Heere Jezus genoemd de zoon van David. Geboren uit het geslacht van David. In de stad van David. Die de troon van zijn vader David zal ontvangen. Je zou het trouwens ook om kunnen keren en je zou kunnen zeggen, er loopt in feite een lijn niet van David naar Jezus, maar van Jezus naar David. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd, ik ben niet alleen Davids zoon, ik ben ook Davids Heer. En op de laatste bladzijde van de Bijbel wordt nog op een hele Bijbelse manier de verhouding aangeduid. Als de Heer Jezus daar genoemd wordt, de wortel van David, met andere woorden, David komt uit de Heer Jezus op. David is er ter wille van de Heere Jezus. David wijst in alles heen naar die grote zoon van hem, die Davids troon beklommen heeft. We onthouden altijd weer, hij is een type van de Heere Jezus. In hem ligt Christus op. En preken over de Godsopenbaring van David betekent voluit Christus prediking. Vanuit het Oude Testament. Dat is de ene lijn. David, Jezus, Jezus, David. Dat is ook een andere lijn. En David wordt in de Bijbel ook heel nadrukkelijk genoemd de man naar Gods hart. Dat wil zeggen dat in de persoon van David op een geweldige manier het verkiezende welbehagen Gods in het leven van een zondaar oplicht. En zo mogen we ook naar die geschiedenis van David luisteren. Dat we daarin zien het werk van God in het leven van zijn volk en kinderen. En wie is er dan in de hele Bijbel die we meer in het hart mogen zien dan David? De psalmdichter bij de gratie van de Heilige Geest. Wiens naam onlosmakelijk aan ons psalmboek verbonden is. Dat boek. Waarvan jaren, eeuwen geleden al gezegd is, daar zie je Gods kinderen in het hart. In de geschiedenis van David mogen we zien hoe God werkt in het leven van zijn volk. U voelt wel aan, gemeente, er is als de Heere ons tijd van leven geeft en als de Heilige Geest opening in zijn woord geeft, dan is er ontzaggelijk veel om te leren. Aangaande Christus en aangaande het werk van de Heilige Geest in het leven van deze koning. We willen daar vanavond samen een begin mee maken en biddend om de leiding van die Heilige Geest gaan luisteren naar de boodschap van onze tekst, waarin wij horen: David, de man naar Gods hart, wordt aan Israël gegeven, ten eerste op Gods tijd, ten tweede als Gods keuze, ten derde naar Gods aanwijzen. David, de man naar Gods hart, aan Israël gegeven, op Gods tijd, als Gods keuze, naar Gods aanwijzen. Ja, dus eerst maar die tijd gemeend, opdat we goed zien tegen welke achtergrond wij David en zijn komen onder Israël moeten plaatsen. Nou, die tijd, dat is kort samengevat een hele donkere tijd. Het is in feite het slot van de Richterentijd. En als u tegen me zegt, er is toch wel een klein beetje verandering al. We zijn het boek van de Richteren en de periode van de Richteren wat voorbij. We zijn inmiddels terechtgekomen bij Samuel en er is toch iets van een herleving gekomen. Iets van een geestelijke opwekking. Het volk dat zich tot God bekeerde en een Eben-Ha-Ezer mocht oprichten. Er is een koning gekomen die in het begin van zijn optreden in elk geval een koning in Gods dienst wilde zijn. En dan zeg ik, daar heb u allemaal wel gelijk aan. Maar als u in de volgende hoofdstukken leest, gemeente, hoe het allemaal onder Israël toegaat, dan zult u tot de ontdekking komen dat we toch echt nog zitten in de nadagen van die donkere Richterentijd, waarin er geen koning was onder Israël, waarin iedereen maar deed wat goed was in zijn eigen ogen, en waarin de Heere de zondedienst en de Baaldienst keer op keer strafte door vreemde volken Israël te laten binnenvallen, ze te laten onderdrukken. En in deze dagen waarin deze hoofdstukken ons spreken, gemeente, zijn het vooral de Filistijnen geweest, de aartsvijanden van Israël, wier naam vandaag nog altijd doorklinkt in de naam van de Palestijnen, die op een brutale wijze huishouden in het land waar Gods volk mag wonen. Steeds dieper dringen ze door en hun roofovervallen hebben verschrikkelijke gevolgen. Israël leeft economisch en maatschappelijk in een hele sombere periode. In ons teksthoofdstuk en in het volgende, waar u de geschiedenis van Goliath tegenkomt, vindt u ook in een paar van die hele kleine trekjes daar iets van getekend. Je zou er bijna overheen lezen, maar daarom alleen al is het goed om zo'n series te bepreken. Je ziet dat Samuel daar bij Izaï komt, en dat dan 7 van de 8 jongens van Izaï daar bij de deur omlopen, dan ontdek je daarin al iets van de economische malaise. Want dat is wat gemeend. Als je 7 van die grote jongens hebt en die hebben geen werk om handen, en die hangen er maar om bij de deur. Er zit misschien onder ons wel een moeder die daarvan weet dat een man, dat een zoon een poosje werkeloos is geweest. En hoe goed je het ook kan vinden, maar dan zeg je op een gegeven ogenblik, dat is allemaal niet zo gezond. En wat kan dat een spanningen met zich meebrengen? Nou, je zal 7 van die grote kerels de hele dag om de deur hebben hangen. Nou, in het gezin van Izaï is dat het geval, gemeente. En dat is geen teken dat het economisch allemaal voorspoedig is. De jongens hebben niks te doen. En als je in het volgende hoofdstuk leest dat David in opdracht van zijn vader een ogenblik in het leger van Saul verschijnt om zijn broers en de oversten wat te eten te brengen. En als David dan in de ogen van zijn broers een beetje te nieuwsgierig is, dan hoor je hoe Eliab een beetje snauwt en tegen hem zegt: joh, maak nou weer dat je thuis komt om die paar armzalige schapen van je vader te weiden. En als je dan bedenkt dat Izaï de kleinzoon was van Boas, de groot grondbezitter in Bethlehem, en dat hij behoord heeft tot de notabelen van de stad, en dat die man dan alleen nog maar een paar schapen heeft waar de jongste van de zonen op zijn eentje best op kan passen, omdat hij het allemaal makkelijk kan overzien, Dan zeg je, goed, laat het dan in de dagen van Isaïe en van David geen honger meer zijn geweest in Bethlehem, zoals het in de dagen van de schoonouders van Rut wel het geval was. Maar het is wel een armoedige boel geweest, gemeente. En wanneer u de Bijbel een beetje kent, dan weet u dat dat in die tijd altijd te maken heeft met de geestelijke situatie. Want de Heere heeft gezegd, als een volk voor mijn aangezicht zal wandelen, en als mijn volk mij zal dienen en mijn wetten zal gehoorzamen, dan zal ik het zegenen met een overvloed van vruchten, en dan zal het vee zijn jongen krijgen, en dan zullen er kinderen om de tafel zitten, en dan zal iedereen in vrede onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom zitten. Maar als mijn volk van mij afwijkt, dan zal ik ze bezoeken met een roe en met bittere tegenheen. En dan zal ik de vruchten inhouden. En dan zal het vee geen jongeren meer werpen. En dan zal er kinderloosheid worden gevonden. En zoiets is hier heel duidelijk aan de hand, gemeente. Dat blijkt ook uit een ander klein trekje in onze tekst. En als David naar Bethlehem gaat om daar in opdracht van de Heere een van de zonen van Isaï te zalven, dan lezen we dat de oudsten van Bethlehem hem al bevende tegemoet komen en zeggen, is het vrede dat gekomt? En dan zeg je, dat hoefden die mannen niet te doen als ze geen kwaad geweten hadden. Dat weet de moeder hier in de kerk ook wel. Als een moeder thuis komt en er is een van de jongens en die schrikt ineens, dan zegt moeder, jij hoeft toch niet te schrikken dat ik thuis kom? Of heb je soms een kwaad geweten? He, daar zit er wat achter. Nou, dat merkt u hier, daar zit wat achter. Die oversten, die oudsten van Bethlehem, die schrikken als ze horen dat Samuel komt. Er is het een en ander best aan de hand geweest, gemeente. En als we dan proberen te peilen wat er aan de hand geweest is, dan zeg je, er is in die tijd wel godsdienst geweest. En je hoort in die dagen van Saul en van David ook niet meer zoveel over Baals en Astartes. Onder leiding van Samuel en van Saul in het begin is dat allemaal wel het land uitgebonjourd. Maar die godsdienst, dat is in veel opzichten geen godsdienst van het hart, gemeente. Dat is alleen maar een beetje oppervlakkig. En dat blijkt het allermeest wel uit het feit dat de Ark des Heren, die uiteindelijk het centrum bedoeld te zijn van de eredienst, de plaats waar de Heere wil wonen te midden van zijn volk en waar de Heere met zijn verzoenende genade zich naar zijn volk in gunst toewendt. Die Ark van de Heere die staat al sinds jaren daar ergens in een boerengehucht aan de grenzen van het land in Kirjat Jearim. In het huis van een zekere Abinadab, en er is niemand die zegt, we moeten toch nodig die ark weer eens een keer ophalen en die in het centrum van ons volk neerzetten. Met eerbied gesproken, gemeente. De Heere is er nog wel, maar de Heere die staat als het ware aan de zijlijn. De Heere is uitgerangeerd uit het volk en vanaf de zijkanten mag de Heere nog een beetje toekijken. Donkere tijd. Dan zien we nog des te duidelijker, gemeente, wanneer we een ogenblik letten op de koning die Israël in die dagen heeft, de eerste koning Saul. Als u het volgaande hoofdstuk leest, dan leest u dat die koning door de Heere verworpen is en dat de Heere zegt, ik heb met die koning niks meer te doen. En in het vervolg van onze tekst staat dat ook, dat de geest des Heren van Saul geweken is. En dan wordt het donker. En dan is er een boze geest van God die Saul verschrikt. En zware en diepe depressies worden een deel van die koning. En het gevolg is dat hij niet meer weet leiding te geven. En dat hij besluiteloos is. En dat er eigenlijk niks meer uit zijn handen komt. Het is een situatie waarvan je moet zeggen, het volk is radeloos en de koning is redeloos en het land dat is reddeloos. Maar daarmee heb ik het ergste nog niet gezegd. Want het ergste van die tijd, gemeente, dat ontdekt u als u naar Samuel kijkt. Samuel, zegt u, Samuel, maar dat was toch de knecht van de Heere? Dat was toch de man die gezegd heeft, spreek Heere, uw knecht hoort. De man die ook altijd weer gehoorzaam is aan de stem van de Heere. En dat is hij ook, gemeente. En als de Heere wat tegen hem zegt, dan doet hij het ook wel. Dat merken we ook in onze tekstgeschiedenis. Maar heb u zich niet afgevraagd toen we onze tekst lazen, waar nou eigenlijk dat profetische vuur van Samuel gebleven is. Dat die Samuel nota bene bang is voor Saul als hij een opdracht van de Heere moet gaan vervullen. In plaats van dat hij denkt, als de Heere wat van je vraagt, dan zal de Heere je ook wel beschermen. Dan ben je geneigd om te zeggen, is dat Samuel? En bovendien, wat zit die man geestelijk in het donker? We hebben samen gezongen met Psalm 99, gemeente. Ook was Samuel op Gods hoog bevel, biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Hij en anderen meer riepen tot de Heere. Maar daar merkt u hier niks van, gemeente. Het enige wat u hier merkt, dat is dat Samuel in een hoekje zit. En dat Samuel zit te treuren en dat Samuel terug zit te kijken naar Saul, die zo mooi en die zo goed begonnen was. En dat hij maar niet snapt dat die Saul nou door de Heere verworpen is. En daar blijft hij maar mee bezig, gemeente. Hij dacht dat Saul het was die Israël verlossen zou. En hij hoopte dat Saul het zou zijn. En hij verwachtte dat de Heere door hem zijn volk verlossen zou. Samuel die zit bij wijze van spreken maar op een stoel in een hoekje tegen zichzelf te zeggen. Hoe kan dit nou allemaal? Hoe kan dit nou allemaal? Samuel, hij bidt niet om verlossing en hij bidt niet om uitkomst. Hij worstelt niet voor Gods aangezicht. Hij is alleen maar teleurgesteld. Hij is bedroefd. Hij is neergebogen. Samuel, gemeente, die zit maar om te kijken. Hoe mooi het had kunnen zijn daarbij Saul. En er is geen ogenblik dat hij opziet naar de hemel. Naar God, van wie de verlossing voor Israël komen zal. Er is geen ogenblik dat je Samuel hoort smeken. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Verlos ons, Heere. En dat maakt deze tijd het meest donker, gemeente. Als God in deze tijd wonderen gaat doen om zijn volk te verlossen, dan kun je zelfs niet meer zeggen dat de Heere dat deed op het noodgeschrei van zijn volk. Dan zeg nou zelf, gemeente, als zelfs iemand als Samuel niet meer bidt, wie zal er dan nog wel bidden? Dat is nog donkerder dan toen Samuel geboren was. Toen was er in elk geval nog die vrouw Hanna, die een diepe ootmoed smeekte om een reformatie onder Israël. En om het uitkomen van Gods werk in het midden van zijn volk. Dat maakt deze tijd zo donker, gemeente, dat zelfs Gods knechten en Gods kinderen niks meer van God verwachten. En als je dan eens even wat door de Bijbel heen bladert, dan zie je dat het zo nogal eens een keer geweest is op hele kritieke punten in de heilsgeschiedenis. Zo is het in feite in het paradijs al begonnen. Als de Heere na de zondeval komt en Adam en Eva roept, waar zijt ge? Dan is er van de mens uit geen enkele activiteit naar God toe. Ze vragen niet naar hem, integendeel, bevende vluchten ze voor hem en ze verbergen zich achter de struik. Als God niet had ingegrepen, gemeente, dan waren Adam en Eva daar blijven zitten tot op de dag van het eeuwige oordeel en ze waren er nooit vandaan gekomen. En zo gaat het in de dagen van Abraham, als de Heere Abraham niet geroepen had naar de deur der Galdeeën, dan was Abraham net als zijn hele familie een afgodendienaar gebleven, die de zon en de maan en de sterren aangebeden had. En zo is het uiteindelijk ook gegaan in de dagen van de Heere Jezus. Hij is gekomen tot het zijne. En zonder de zijne met open armen op hem te wachten, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het licht schijnt in de duisternis, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Gemeente, dat is nou de bittere realiteit die onze tekst ontstekent. Van ons uit is er niemand die God zoekt. Niemand die God vraagt. Vanuit ons mensen is er zelfs geen roep om verlossing die voorafgaat aan Gods verlossende ingrijpen. Want wij zijn zondaren. Dat betekent mensen die afkerig zijn van God, die vijandig staan tegenover God, die zeggen, we hebben daar uiteindelijk geen belang bij. En ook na ontvangen genade, gemeente, kan het zo donker worden in het leven van Gods volk, dat opnieuw Hij de eerste moet zijn. En als we zo de tijd getypeerd hebben, gemeente, dan kan ik de vraag stellen, herkennen we dat? Want dan komen de vragen op ons af. Want wij leven vandaag wat dat betreft in een tijd die heel veel lijkt op de tijd waarin David geroepen werd om koning te zijn. Een donkere tijd waarin de vijanden van Gods volk overwinningen behalen. Op nationaal niveau, op het gebied van de economische en maatschappelijke ontwikkeling, op het gebied van onderwijs, worden in Nederland de kerk niet beroofd van zijn verworvenheden, niet beroofd van zijn vrijheden. Denk alleen maar aan de ontwikkeling op het gebied van de zondag. Aan de ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van het onderwijs. En als wij vandaag naar onze regering kijken, gemeente, dan is onze regering niet in staat om een halt toe te roepen aan die ontwikkelingen. Integendeel, dan is het met onze regering net als met Saul, dat hij zich verzet tegen God en zijn gezalfde en zegt, laat ons hun banden verscheuren. En als je dan naar de kerk kijkt, naar het verbondsvolk van de Heere, dan zie je zoveel gebrokenheid en zoveel lauwheid en zoveel laksheid. En als je kijkt naar hen die toch echt tot Gods kinderen mogen behoren, is er dan niet sprake van heel diepe ingezonkenheid in veel opzichten? Moet je dan niet zeggen, er zijn heel wat mensen die vandaag ook alleen maar naar de omstandigheden kijken zoals Samuel dat deed. Of die naar hun kinderen kijken zoals Samuel dat deed. Of die naar de regering kijken zoals Samuel dat deed. En dan kun je verdriet hebben over de ontwikkeling en dan kun je pijn hebben over die jongens die de wereld ingaan zoals Samuel dat ook moest hebben. En dan kun je angst hebben voor de toekomst en zeggen, waar gaat het nou allemaal naartoe? Maar nou heel concreet, gemeente. En dat is toch denk ik een ontdekkende vraag op deze warme zomerzondagavond. Waar zijn onder ons de bidders? Waar zijn onder ons de mensen die worstelen met God en die smeken om een opwekking en om een reformatie? En dan zijn er wel beloften, net zo goed als dat die er voor Samuel waren, gemeente, maar het is net alsof we ze niet meer zien, alsof we er geen oog meer voor hebben. En dan kijken we terug en dan zeggen we toen en toen in het verleden, daar was dat een mooie tijd met een geestelijke opleving. En dan kijken we om ons heen, gemeente, en dan kijken we naar beneden en dan zeggen we, wat is het vandaag toch allemaal donker en wat is het toch allemaal geesteloos om ons heen. Maar nou is heel eerlijk, gemeente, hoe vaak en wanneer kijken wij nog op? Op. Naar God in de troon en naar het Lam dat daar staat en dat alle dingen regeert. Misschien zijn er hier en daar nog enkele getrouwen, maar ze zijn maar weinig in getal. Waar zijn ze vandaag, gemeente, onder ons? Zeggen, Heere, sta toch op! Heere, waarom verbergt gij u ten tijde van de benauwdheid? Heere, aanschouw het verbond! Is dat niet onze grootste nood vandaag, gemeente? Niet een volk dat de nood niet ziet. Maar dat er vandaag ook zoveel van die Samuels zijn die het wel zien, maar die er geen antwoord meer op weten en die er geen weg meer mee weten. Missen we ze vandaag niet ook onder ons? Die mensen van wie we gezongen hebben, hij en anderen meer riepen tot de Heere, die met gunstige oren hun geroep wilden horen. Waar zijn onder ons die bidders, gemeente? Waar zijn ze onder ons die kruipen voor Gods aangezicht op de knieën? Met een ootmoedig smeekgebed, Heere, keer toch weer. En kom weer in ons midden. En laat uw Heilige Geest toch met kracht mogen werken. Waar zijn onder ons de voorbidders zoals Samuel er in zijn goede dagen in geweest is? Zoals Mozes gebeden heeft voor zijn volk toen hij daar op de berg hoorde van dat dansen rond het gouden kalf. En zoals Abraham er gestaan heeft voor Sodom en Gomorra. Heer, als er maar 5 rechtvaardigen zijn, ontferm u er dan over. Ik heb misschien nog wel eens vaker dat verhaaltje verteld, gemeente, van die rabbi. Die in het vooroorlogse Rusland, daar ergens op dat grote Russische platteland woonde. En die op een zomermiddag buiten in het zonnetje zat, terwijl zijn kleinkinderen, was al wat ouder, om hem heen aan het spelen waren. En op een gegeven ogenblik werd het heel erg stil. En toen kwam er ineens de kleinste van zijn kleinkinderen naar hem toe, zo'n klein jochie. En daar stond bij hem te huilen. En toen zei de rabbi, mijn jongen, wat is er? Toen zei hij, opa, wij speelden verstoppertje. En ik heb me verborgen. En nu is er niemand die mij zoekt. U ziet dat voor u, hè, zo'n klein kereltje dat ergens is weggekropen. Het hele spul is afgedropen, weet ik waar naartoe, er is niemand die mij zoekt. Toen begon die oude rabbi te huilen en toen zei hij, mijn kind, dat zegt God nou ook. Ik heb me verborgen, maar er is niemand die mij zoekt. Dat is heel eerlijk, gemeente, want we kunnen natuurlijk in de ruimte daarover praten. Maar dan kijk ik vanavond naar mezelf. En hoop ik dat u dat doet en dat jij dat doet en dat u dan antwoord geeft op die vraag. Bent u nog wel zo'n bidder? Die smeekt om zo'n herleving, om zo'n geestelijke opwekking, om zo'n reformatie waardoor de kerk weer leven mag, tot een getuigenis, tot een licht in het midden van ons volk, tot een stad op een berg. En moet je dan niet eerlijk zeggen dat dat onze armoede is, dat je dat op een gegeven ogenblik kunt zien dat het nodig is en dat je het zelf niet eens kunt maken. Maar kijk, in die situatie, gemeente, van een volk dat in duisternis wandelt en dat gezeten is in schaduw van de dood. In die situatie klinkt nou de boodschap van onze tekst. Ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. En dat klinkt als een psalm, gemeente, die van bovenaf de nachtelijke duisternis doorbreekt. Ik heb een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Ik. Maar merkt u dan wel, gemeente, dat er van beneden af geen enkel aanknopingspunt voor is? Dat het van bovenaf komt als een stem die klinkt in de stilte van een donkere nacht. Merkt u wel, gemeente, dat u hier hetzelfde hebt als in het paradijs, die goede God die zichzelf begeven heeft om de mens te zoeken die bevende voor hem vlucht en die zichzelf in de ellende en in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen heeft. Dat eenzijdige zoeken van de Heere, waarvoor de Heere redenen neemt uit zichzelf en waarvan de Heere zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Hij vraagt, gemeente, hij geeft verlossing. Midden in die donkere nacht in Israël. Ik heb hulp besteld bij een held. Misschien heb u het nog nooit begrepen. Ik had het ook nog nooit begrepen, omdat ik over deze geschiedenis nog nooit gepreekt heb. Maar nou snap ik waarom de berijming zegt dat dit een gezicht is dat zoveel troost bevat. Want dat is toch troost, gemeente? God zelf er wat tegenover gaat zetten. En dan zien we die Samuel op weg gaan naar het huis van Isaï. En voor de trouwe Bijbellezer gaat er dan al een lampje branden als het goed is. Want Isaï, dat is een naam die zijn wel eerder in de Bijbel tegengekomen. Aan het einde van het kleine boekje Rut dat midden in de Richterentijd speelt. Want dat boek Rut dat eindigt met een heel kort geslachtsregister. Boas gewoon Obed en Obed gewoon Isaï. En Isaï gewoon David en dan houdt het op. En dan liep dat kleine boekje op uit, alsof de Heilige Geest wilde zeggen: u die de Bijbel is, zult u dat goed onthouden. David, daar hoor je later meer van. Daar valt wat van te verwachten. God die als het ware perspectieven opent, midden in die donkere tijd. David, houd die naam in de gaten. Maar zo gaat Samuel niet, gemeente, gaat wel gehoorzaam, want is tenslotte toch de knecht van de Heere. Maar wat heeft die oude knecht inmiddels een knak gekregen door de houding van het volk en door het handelen van zijn zonen en vooral door dat gedrag van koning Saul. Er is niks meer van de felheid en van de fierheid van de jonge profeet die overal stond waar de Heere hem riep: zo zegt de Heere. Moet eens kijken hoe bang die is voor Saul, dat hij zegt: Heere, als Saul ervan hoort, dan zal hij mij doden. En dan moet u er voor alles op letten, gemeente, hoe die Samuel afgaat op wat voor ogen is. Samuel die zit gewoon gevangen in dat net van wat hij met zijn ogen zien kan. Misschien zit er vanavond wel hier iemand in de kerk die weet hoe je in zo'n net vast kunt zitten. En als je één keer zover bent, gemeente, dat je alleen maar let op wat je met je ogen zien kunt in je eigen leven en in je gezin en in de gemeente en in je omgeving en in de wereld om je heen, dan is het net alsof je geobsedeerd wordt door alles wat je ziet. En alsof je dat maar aantrekt en dat maar bezighoudt. En daar worden mensen over het algemeen niet zo vrolijk van, wat hij met zijn ogen ziet. Samuel die zit er zo in vastgemeente dat als hij dan een keer bij Izii is en hij ziet dan die zonen van Izii, van wie hij weet dat hij er een zal moeten zalven, met zich langskomen, dan ziet hij eerst Eliab, en dat is een grote sterke kerel geweest, een man van statuur. En dan denkt Samuel: dat is hij. Dat is vast de man die de Heere bedoelt. Moest kijken wat een kerel, die boezemt ontzag in. En dan vraag ik aan onze jonge mensen: vind je dat nou eigenlijk niet vreemd? Want je zou toch denken dat Samuel inmiddels een lesje geleerd had bij Saul, want dat was ook zo'n grote, hè, van de schouderen opwaarts boven alle anderen uit. Iedereen die samen die Saul aankeek, die moest zo kijken. Nou, dat is aardig tegengevallen, dat weet u. En als er dan Samuel had gelegen, als de Heer had gezegd: Samuel, dan gaan we naar het huis van Izii. En dan moet je zelf maar eens kijken wie van zijn zonen je zalven wilt. Dan had Samuel het wel geweten. Dan had hij zijn keuze gemaakt, gemeente, op grond van wat hij met zijn ogen zag. En goed, dan kan je natuurlijk zeggen: er is niks menselijks deze Samuel vreemd geweest. Maar het is tegelijkertijd, gemeente, typerend voor de ingezonkenheid van het geloof van deze profeet. Dat hij afgaat op wat voor ogen is. En bij vader Izii is het uiteindelijk al hetzelfde. Want als hij van het doel hoort, dan zet hij ook eerst die grote oudste zoon, die eersteling zijner kracht, voor Samuel neer. Met de gedachte: die zal het dan wel moeten wezen. En als die het dan niet is, dan komt de tweede en dan komt de derde. En elke keer zegt de Heere: nee, die is het ook niet. En wij die in ons achterhoofd dat boekje Rut hebben, dat zegt: David de zoon van Izaï. Wij zitten maar te denken: wanneer komt die David nou? Je hoort van Eliab en je hoort van Abinadab en je hoort van Samma. En dan hoor je een aantal namen niet, maar ook David niet. Misschien is het u wel opgevallen, gemeente, dat David in onze tekst eigenlijk nog nergens te vinden is. In elk geval, je komt zijn naam niet tegen. Omdat al die zeven zonen van Izii, Samuel, zijn gepasseerd. En als de Heer het al zeven keer toe heeft gezegd: Samuel, mijn held, bij wie ik hulp heb besteld voor Israël, is er niet bij. En als Samuel dan denkt: ja, maar God die kan toch niet liegen, en hij vraagt in verlegenheid aan Izii: zijn dit nou inderdaad al je jongens? Dan zegt Izii: nou ja, goed, nou je daarna vraagt, er is er inderdaad nog eentje. En dan zegt hij: niet als waar ook, we hebben David nog vergeten. Die naam die wordt nog niet genoemd, gemeend. Dan zeg je: oh ja, de kleinste. En je hoort in dat woord gewoon de waardering. De kleinste, het kleine jongetje. Nakomertje misschien wel, de jongste. Ja, die is er ook nog, maar die past op de schapen. We dachten, die zal er wel niet bij horen. Kleinste. Je krijgt bij bepaalde gegevens hier en in het volgende hoofdstuk de indruk dat David misschien wel dezelfde plek in het gezin van Isaï heeft gehad als die Jozef had in het gezin van Jacob, de kleinste, u weet wel. Eentje die door de anderen toch een beetje maar zo werd behandeld. En dan vraag je, hoe komt dat nou dat Samuel en Isaï maar niet onmiddellijk begrijpen op wie de keuze van de Heere valt, dat de keuze van die mensen zo'n ander is dan de keuze van God. En dan zegt de Heere dat nog eens een keer nadrukkelijk in dat vers dat beheersend is voor onze tekst. De mens ziet aan wat voor ogen is. We hebben al tegen elkaar gezegd, dat is het grote probleem van Samuel in die dagen geweest, gemeente. Dat Samuel zo ingezonken is dat hij niet meer weet te kijken met de ogen van het geloof. Maar dat hij gewoon maar ziet wat hij met zijn ogen ziet. En het gevolg is dat hij niet meer verder kan kijken dan waar de wereld kan kijken. Dat hij niet meer verder kan kijken dan zijn neus lang is. En dat hij daarom iets zoekt wat voor zijn ogen bevredigend is. Iets wat lijkt op die grote zaal. Wat voor ogen is. Mag ik nog weer een paar lijnen doortrekken, gemeente, en u vragen, is dat niet vaak ons grote probleem? Er is een jongen eraan toe om een meisje te zoeken en dan zegt hij, moet toch wel een beetje een leuk figuurtje wezen. Maar dan vraagt hij niet, vreest ze de Heere ook? En dan is er een meisje dat een jongen zoekt en dan vindt ze er een, dan zegt ze, nou het is zo'n stoer. Hij kan goed voetballen. Hij heeft zijn plek in de muziekwereld. Je leest zijn naam wel eens een keer in de krant. En dan is er misschien een oma die zegt, en gaat zijn hart ook naar de Heere Jezus uit? Zegt ze, ja, daar hebben we het nog niet over gehad. Wat voor ogen is gemeente? Zo kan een gemeente ook bezig zijn als het gaat om het beroepen van een dominee. Moet je een dominee hebben die een hoop stampij maakt op de preekstoel en die een hoop drukte maakt, die een hoop gaven heeft, zoals wij zeggen. Maar of die man nou inderdaad de boodschap van de Heere brengt. En vooral of die man nou de man naar Gods raad is. Daar hebben we het dan niet zo erg meer over. En gaat het nou, en dan trek ik de lijn nog maar een eindje verder door, want dan moeten we toch weer naar terug, gemeente. Gaat het nou ook niet vaak zoals het gaat om die held bij wie de Heere hulp heeft besteld voor Israël? Want laten we nou eerlijk zijn, gemeente. De grote zoon van David, de Heere Jezus, is dat nou iemand die het oog aanspreekt? Moet die ons verlossen? Kan het Nazareth iets goeds komen zijn, het Hanelo? Die man van smarten, die gekruisigde, de Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid. Zolang we met onze natuurlijke ogen naar de Heer Jezus kijken, gemeente, dan zien we niks in hem. Zeggen we, deze? Hij? Vader en moeder hier in de kerk, als een van je kinderen zegt, moeder, ik zie eigenlijk niks in de Heer Jezus, dan moet je niet zo verbaasd reageren. Maar zolang we alleen maar met onze natuurlijke ogen kijken, dan zien we niks in de Heere Jezus. En dan kan je wel zeggen, je moet de Heere Jezus aannemen, maar je ziet er niks in. En dan kom jij een vriend tegen of een vriendin die van buiten de kerk komt en die er nog nooit over gehoord heeft. En je zegt, ja, en dan wil ik toch wel graag dat je dan ook de Heere Jezus gaat zoeken. En dat die vriend, dat die vriendin dan zegt, ja, maar daar zie ik niks in. Dat is begrijpelijk, gemeente. Die held bij wie God hulp heeft besteld tot verlossing van zijn volk, die spreekt het oog niet aan. Dat is geen man van statuur zoals die Eliab, de oudste zoon van Isaï, er eentje was. Dat is geen man van naam, geen geweldige machthebber. Dat is de Heer het heeft over die held bij wie hij hulp bestelt. En zegt, Heere, wie is dat dan? Dan zie je hem. En wat zie je dan? Ik zag en zie. Een lam. Een lammetje staat er eigenlijk in de openbaring. Toppunt van weerloosheid. Dan zeg je, wat moet je daar nou toch mee in de kou van deze wereld en in onze harde maatschappij? Wat koop je nou toch voor de Heere Jezus Christus? Een lammetje. Een man met doornen gekroond. Dragende zijn kruis. Is dat nou een koning? Heb je daar nou wat aan in de kou van deze tijd? Wat voor beminnelijk zit erin? Wat voor dienenswaardigs? Op welke manier zou je daar nou respect voor kunnen hebben? En dan zijn er zo heel veel mensen die afgaan op wat ze met hun ogen zien en op grond daarvan hun keuze maken. Die zeggen, nee, die Heer Jezus, dat hoeft voor mij niet. Want wat heb je daar nou aan uiteindelijk? Kijk, en dat doet Samuel nou niet, gemeente. Want daar heb je het verschil met Saul. Dat hij toch uiteindelijk gehoorzaam is aan de stem van de Heer. Dat hij toch een ware gelovig is. En dat hij toch een echte knecht van God is. En dat Samuel toch blijft wachten op de vraag. Heere, u hebt gezegd wie ik salven zal, wie is de held? En dan zegt de Heere dat nog eens een keer heel nadrukkelijk, als Samuel merkt dat hij zich vergist heeft bij die oudste zoon van Isi. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En dan staat er eigenlijk in de grondtekst het nog wat anders, gemeente, gelukkig wel. Dan staat er, de mens ziet met zijn ogen. Ja, hoe moet je nou ook anders kijken, zeg nou zelf. Maar God kijkt met zijn hart. Voelt u wel aan, gemeente? Het gaat dus uiteindelijk niet om het hart van David of van iemand anders. Maar het gaat om het hart van de Heere. Weet u, toen ik daar eens wat over ging denken, wij zeggen dat ook nogal eens een keer. God ziet het hart aan. En we zeggen dat ook wel eens een keer wanneer ik dan toch meen op grond van gehoorzaamheid aan de Heere wel eens wat te moeten zeggen van de manier waarop we soms toegetakeld in Gods huis komen. Zeggen we, dominee, dit gaat toch niet om de buitenkant, want God ziet het hart aan. Moet je nou eens een ogenblik indenken dat dat echt waar was. Dat God ons zou behandelen naar wat hij in ons hart vindt. Lieve mensen, dan kan je naar de buitenkant nog een keer de keurig uitzien als een keurige, degelijke kerkganger. Dat je zelfs op zo'n warme zomerzondagavond nog met je pakkie aan zit. En dat je keurig je hoed op hebt. Maar als God in je hart kijkt, dat hij dan zoveel vindt waar hij van moet schrikken. En dat je er zelf alleen maar van kunt schrikken als je denkt dat God je daarnaar zal beoordelen, naar wat er in je hart omgaat. Ik zeg, Heer, ik zou niet graag willen dat dat allemaal op mijn voorhoofd geschreven stond. Want wat zouden de mensen dan wel zeggen? Nou staat er in deze tekst, wij kijken met onze ogen. Met andere woorden, wij zeggen, dat is een stoere kerel. Dat is iemand die respect afdwingt. En dat is iemand die wat presteren kan. Maar de Heere kijkt met het hart. Wij noemen David immers de man naar Gods hart. Omdat God met zijn hart voor David kiest. Kijk, en nou gaat het evangelie in onze tekst pas helemaal open, gemeente. De man naar Gods hart. En dat hart van God, dat is boordevol van ontfermende zondaarsliefde. Dat hart van God, dat is het hart van die God, van wie de profeet Ezechiël zegt, ik zal ze vrijwillig liefhebben. Dat de Heere geen grond in ons zoekt, want die vindt hij niet. En dat de Heere geen aanknopingspunt bij ons probeert te ontdekken, want dat is er niet. Maar dat de Heer alleen maar gronden in zichzelf vindt. En dat de Heer alleen maar redenen aan zichzelf ontleent. En dat de Heer alleen maar uit soeverein en vrijmachtig verkiezend welbehagen zich een volk verkiest.
En dat hart van God, gemeente, dat gaat nou juist niet uit naar het grote, naar het sterke, naar het machtige. Dan zal de moeder van Davids grote zoon eens zingen. Hij zag geen rijken aan, maar heeft ze in hun waan weggezonden, ledig. Hij heeft versmaad en veracht die trots waren op hun tronen. Maar het kleine en het nederige, waar de wereld schouder op halen en voorbij gaat, waar Saul niks van moet hebben, waar een reus als Goliath straks briesen mee spot, totdat hij er dood bij neervalt. Dat is het wat God met zijn hart kiest. Naar zijn eeuwig welbehagen. En dat welbehagen, dat is het diepste geopenbaard gemeend in Davids grote zoon, de Heer Jezus, de zoon van Gods eeuwig welbehagen. En dat is het evangelie dat in onze tekst mag opengaan. Mensen naar Gods hart. Dat is wat niks is, wat klein is, wat veracht is. Mensen die nederig naar hem vragen. Aan hen betoont hij zijn welbehagen. En dan vraag ik vanavond naar gemeente, zit er hier iemand in de kerk die daar nou belang bij heeft? Zit er hier iemand in de kerk die ontdekt dat dat nou het wonder is van Gods verkiezing? En die zegt, en daarom ben ik zo blij met dat evangelie van Gods soevereine verkiezing. Dat daarin Gods hart open gaat. Dat hart dat uitgaat naar het verlorene. Wat voor de wereld niet meetelt, zit er vanavond iemand die erachter is gekomen dat hij God niks heeft aan te bieden. Iemand die moet zeggen dat hij de grootste van de zondaren is. Die moet zeggen dat hij de minste van de heiligen is. Iemand die alleen maar naar huis terug kan keren met de belijdenis. Vader, ik heb gezondigd en ik ben het niet meer waard uw kind genoemd te worden. Moest horen, ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling, gevonden. David. De kleinste, zegt zijn vader, het kleine jongetje dat niet meetelt. Psalm 151, u hebt er wel eens van gehoord, hè, dat er een apocryfe psalm is, een eigen geschrift Davids. Ik was een jongeling, nog teder en gering, bij broederen laag geacht. Men had mij in het veld tot herder aangesteld. David, de man die later van zichzelf moet zeggen, de zonde van mijn jonkheid gedenk me die niet. Die moet beleiden, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen en in ongerechtigheid ben ik geboren. Die op zijn oude dag nog moet zeggen, Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. David, van wiens grote zoon wij moeten beleiden dat onze schande, als wij hem aanzagen, weet u wel, dan gaan we op onze ogen af. Zo had hij geen gedaante dat wij hem zouden begeerd hebben. Veracht de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en bezocht in krankheid. Dat is nou het werk van Gods hart, gemeente. Dat is nou Gods verkiezing. Zo'n held. En toch, als je dan in die held bij wie God hulp heeft besteld voor zijn volk, dat heil van God ziet opengaan. En als dan je ogen geopend worden voor dat verkiezende welbehagen van God. Dan ga je van die Heere Jezus Christus, van wie de mensen zeggen, wat zie je daar nou in zeggen. Gij zijt de schoonste van de mensenkinderen. Beminnelijk vorst, genade is op uw lippen uitgestort. Mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000 en al wat aan hem is gans begeerlijk. Ja, zegt iemand, dominee, en hoe komt de mens nou zo ver? Dat zie je zo prachtig in het slot van deze tekstgemeente. Zeil, er is hier zoveel te leren voor het geestelijke leven. Want dan wordt David gehaald en dan valt het met dat kleine nog wel een beetje mee ook. Want dan staat er een knappe jonge man met een paar mooie ogen en met een gezonde roodbruine huidskleur. En die kan zijn mannetje ook nogal aardig staan. Zo blijkt later uit een verhaal en een leeuw en een beer. Daar gaat hij ook nog niet voor aan de kant. Maar het is niet daardoor dat Samuel weet dat hij hem moet zalven. Want als David dan verschijnt, dan is het de Heere die zegt, sta op. Want deze is het. En dan zeg ik, gemeente, dat is nou het werk van de Heere, wanneer hij een zondaar leidt tot de Heere Jezus Christus. En u begrijpt wel, van nature zijn onze ogen voor de Heere Jezus gesloten. Maar ook als de Heere zijn genadewerk in ons leven begint, dan kan ons oog nog zo lang gesloten zijn voor die held bij wie God hulp heeft besteld voor zijn volk. En dan zien we nog niks in hem. Dan is het net alsof er een dikke mist voor onze ogen trekt. En ook als we leerden vragen om verlossing, dan kan hij nog zo lang voor ons verborgen blijven. Maar als dan dat grote ogenblik komt, dat de Heere onze ogen gaat openen door zijn Heilige Geest. Wanneer onder de prediking van het evangelie het woord open gaat, waarin de Heere Jezus Christus tot ons komt. En wanneer die Christus aan ons zielenogen ontdekt wordt en wij hem mogen zien, de held bij wie hulp is besteld door de Heere. En wanneer de Heere dan op hem wijst en zegt, deze is het. Dan zegt een Samaritaanse vrouw, daar is een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? En dan zegt Peter, dan lopen ze allemaal bij u weg. Maar gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de moordenaar aan het kruis, dwars door de schaduwen van Golgotha heen, Heere, denk aan mij, want u bent koning, als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat is nou het evangelie, gemeente. Deze is het. U zegt, wat zie je dan? Dan zie je ten diepste wat Samuel daar voor zich zag. Een herder. Die hart heeft voor de schapen die de vader aan hem heeft toevertrouwd. Die zijn leven voor hen stelt wanneer de leeuwen en de beren komen om de kudde te verslinden. En die ertussenin springt. Omdat hij zegt, de schapen die de Vader mij gegeven heeft, die zal ik niet verloren laten gaan in der eeuwigheid. Dan zeg ik, gemeente, zo doet de Heer het nog. Door de prediking van het evangelie, door woord en geest heen leiden naar Davids grote zoon. En het is de lust van de dienaren van het woord, en ik hoop als God het geeft, het in de komende tijd, in die oud-testamentische gestalte van David u te laten zien, deze is het. Man naar Gods hart. Koning die zalig maakt. Een held bij wie God hulp heeft besteld. Hulp tegen de zonde schuld en tegen de zonde macht en tegen de zonde gevolgen. Een held bij wie je nooit beschaamd uitkomt. Deze is het. Dat de Heer het geeft, gemeen. Dat blinde zielsogen geopend worden. Dat neergebogenen worden opgericht. Dat treurenden als Samuel worden getroost. En vanuit hun ingezonkenheid worden getrokken. Tot het nieuwe elan van het geloof. Dat mag zien op de Heere Jezus Christus. De overste leidsman en de volleinder des geloofs. Deze is het, gemeente, die de dode levend maakt. Die de zondaar zalig maakt. Weet u ervan? Kent u de verrassing van Samuel in onze tekst? Is dat het grote wonder in uw leven geworden? Dat uw ogen open gingen en dat u toen de Heere Jezus Christus mocht zien, de koning op de troon van David, die u wilde zalig maken, die uw zonde verzoent, die uw leven vernieuwt door de kracht van de Heilige Geest? Heb u het gehoord, gemeend? En heb u er amen op leren zeggen? Ja, Heere, deze is het, in hem heb ik alles wat ik nodig heb, in leven en in sterven, koning der koningen, Heere der Heere. Dan ga je meezingen. Die koningspsalm uit het Oude Testament, dan zal na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen. Die Davids troon beklom. Amen.
we samen danken. Geprezen zij uw naam, Heere, voor dat troostrijke vergezicht. Dat u vanuit de hemel licht doet schijnen in de duisternis die hier beneden volledig is. Dat u niet wacht totdat er van beneden af wat komt, omdat u wel weet dat wij naar u niet vragen, maar dat u naar zondaren vraagt. Dat u hulp hebt besteld bij zo'n held, in wie alles te vinden is. Een herder die het voor de schapen opneemt, die ze vasthoudt. Die verzekert, de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Hoe de storm van de zonde ook mag woeden. Hoe de macht van de zonde ze ook zeeft. Hoe de gevolgen van de zonde hun leven ook op zijn fundamenten doen schudden. Maar een held bij wie de schapen veilig zijn. Omdat hij alle macht heeft. En omdat hij een herders hart heeft. En omdat hij uw welbehagen volvoert. Wat een troost, Heere. Voor uw volk door druk gebogen. Wat een troost. Voor een ingezonken kerk. Wat een reden om op te zien. En te smeken, Heere. Herder van Israël. Keer weer en werk onder ons uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte het laatste vers van Psalm 78. Hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden om Jacob's zaad zijn dierbare volk te hoeden. 78 vers 36. Zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.